Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag. Een groet met veel genegenheid voor alle broeders en zusters. Van alle plekken van samenkomst over de wereld. In alle landen. We weten dat de kerk van de Heer al in heel Latijns-Amerika is begonnen. In het noorden, in het zuiden, in het oosten en westen. En ook in die landen in het oosten. Daar waar God heeft gewild dat zijn woord is gekomen. En ik groet ook iedereen die er vandaag voor de eerste keer bij ons is. En personen die nog nieuw zijn in de kerk. Een groet ook voor mijn broeders hier in de kerk van Weston. Een groet voor jullie allemaal. Mogen God jullie zegenen. U kunt plaatsnemen. En mogen God jullie dus groots zegenen. Vandaag zullen we verder gaan. En we zullen genieten van het woord van God. Wij zullen genieten van zijn woord. En de Heilige Geest is bij ons en leidt ons en onderwijst ons. Hij onderwijst ons door de tijden heen. Alles ontwikkelt zich. Alles ontwikkelt zich voortdurend. Maar God blijft dezelfde. De wereld, de mensheid, alles ontwikkelt zich. De taal, gewoonten, culturen, gebruiken. Maar God blijft dezelfde. Hij is dezelfde gisteren en vandaag. En hij kent alles, want alles is het werk van zijn handen. En daarom nodigt God ons uit om zijn woord te lezen, zijn Bijbel. De mensheid kent van het bestaan van God. Ze weten hiervan, dankzij de Bijbel, dankzij dit boek. En God heeft zich bekendgemaakt aan de mens. En hij heeft toegestaan dat al deze ervaringen, deze belevenissen opgeschreven zijn. Van deze personages uit de Bijbel, die in hun tijd met God wandelden. En God had hen wetten gegeven. Regels, zodat de mensheid een goed leven zou leiden. Een oprecht leven. En de Heer heeft zijn schepping nooit alleen gelaten. Hij heeft zijn schepselen nooit alleen gelaten. Hij heeft zijn schepselen, elke man, elke vrouw, altijd onderwezen hoe zij moeten leven. Hoe ze gelukkig kunnen zijn en vrede kunnen hebben in hun hart. En daarom, wij als kerk, wij voelen ons bevoorrecht. Want God is zo barmhartig met ons geweest. Om ons te zoeken, uit te kiezen en ons samen te brengen. Op één plek, in geest, in kracht. Wij worden allemaal geleid door de Heilige Geest. De Heer heeft ons niet op één fysieke plek samengebracht op de wereld, want dat is onmogelijk. Maar Hij brengt ons samen op de plek waar Hij ons leidt, waar de Heilige Geest ons bedekt en waar wij allemaal hetzelfde voelen. We zijn eensgezind. We horen allemaal diezelfde eensgezindheid te hebben. Dat gevoel in ons. En waar we ook maar naartoe gaan over de wereld. God zal met ons meegaan in ons hart. En Hij zal ons daar ook leiden en vertellen wat we moeten doen. En daarom gaan wij vandaag ook verder met het onderricht hier in 1 Johannes hoofdstuk 5. Dat is het hoofdstuk voor vandaag. 1 Johannes, hoofdstuk 5. We weten dat Johannes een apostel was van de Heer. Hij had vele ervaringen meegemaakt toen de Heer Jezus op de aarde aan het verkondigen was. En Johannes had die ervaring gehad dat hij de stem van God had gehoord. Een stem uit de hemel die zei over de Heer Jezus Christus. Dit is mijn geliefde zoon. Ze hoorden dit, ze hoorden deze stem. Dit is mijn zoon, in hem is mijn welbehagen. Luister naar hem, geloof in hem. Dat was dat goddelijke bevel. En daarom hebben de apostelen ook geloofd. En hoewel velen van hen opgeofferd werden omwille het woord van God, toch hebben zij een gelukkig leven gehad en ze hebben genoten van de kracht van God en de aanwezigheid van God in hun leven. En God had hen geleid en onderwezen. En over hen is ook veel geschreven. Ja, niet alles is opgeschreven. Maar wat is opgeschreven, dat dient ons vandaag. Om te geloven in God en te weten dat Hij bestaat. En te weten dat Hij kracht is. En vanaf de eerste dag dat wij God leerden kennen, kwamen wij erachter dat Hij bestond, omdat Hij zich begon te openbaren in ons leven door middel van wonderen. Hij begon naar onze gebeden te luisteren. Hij vervulde onze hartverlangens. Hij begon ons te troosten, te helpen. Goed, Hij heeft ons op zoveel manieren geleid. En daarom zijn wij ervan overtuigd dat God bestaat en dat dit woord waar is. En dat de Heilige Geest het is die bij ons is om ons te onderwijzen. Dus wij danken onze God voor dit alles. Wij danken Hem en de mensen die nieuw zijn vandaag voor de eerste keer. Welkom! En ik nodig jullie ook uit om deze prachtige weg te volgen. Deze weg is niet moeilijk voor de mens, want God helpt ons om door te gaan en te veranderen. Hij neemt al het slechte uit ons leven weg. En Hij helpt ons om door te gaan en zijn woord te vervullen. De wegen van de Heer zijn niet moeilijk, zoals sommigen denken. Als wij ons hart bereidwillig hebben voor God, als wij ons overgeven aan God met eerlijkheid, oprechtheid, rechtvaardigheid, dan maakt God alles makkelijk voor ons. Dan helpt Hij ons. En de apostel Johannes hier in 1 Johannes hoofdstuk 5. Hij blijft hier onderwijzen. En hij nodigt iedereen uit. Hij zegt hier in vers 1, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. Dus ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. Want dat is het evangelie. Dat is wat ze vanaf het begin begonnen te verkondigen. Wat Christus zelf ook begon te verkondigen. Hij spoorde mensen aan om in hem te geloven. En velen geloofden in hem en anderen niet. Maar degenen die wel in hem hadden geloofd, die hadden zegeningen van hem ontvangen. De belofte van het eeuwige leven. Dus hier zegt Johannes, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Ja, die is uit God geboren, want God heeft hem dan geopenbaard dat Jezus de Christus is en daarom gelooft hij. Die Christus die de wereld zou veranderen, die de wereld zou redden, de voorloper van het eeuwige leven, van de zaligheid. En hier staat, en ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, dus die God lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Dus God deed de Heer geboren worden in vlees. En wie van God houdt, houdt dus ook van Jezus. Vers 2. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Dit is een voorwaarde om te weten of wij God wel lief hebben of niet. Wij moeten zijn geboden bewaren, zijn geboden in acht nemen en velen van jullie weten al wat die geboden zijn. Vers 3, want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen, dat wij zijn geboden beoefenen, in praktijk brengen. En zijn geboden zijn geen zware last, ze zijn niet moeilijk. Het is makkelijk om dit te vervullen, om dit in acht te nemen, want God helpt ons hierbij. Hij helpt ons met zijn Heilige Geest. Want de belofte die de Heer Jezus Christus had gedaan toen hij zei, ik ga heen, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal de Geest naar jullie zenden. De Heilige Geest zal bij jullie zijn tot in alle eeuwigheid. Laten we dat niet vergeten. Ik weet dat de broeders die al een langere tijd in de kerk zijn, dat zij dit al weten. Dat zij deze geloofsleer al kennen. Maar er zijn altijd nieuwe mensen in de kerk. Dus ik blijf altijd de dingen herhalen. En we zullen dus altijd alles blijven herhalen. Totdat wij alles in onze mentaliteit, in ons hart gegraveerd hebben. Het is niet moeilijk de weg van de Here te volgen. Want de Heilige Geest leidt ons en onderwijst ons en helpt ons. Vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Als wij uit God geboren zijn, dat betekent dat God ons heeft geroepen. Dat Hij ons heeft uitgekozen. Dat Hij tot ons begint te spreken en ons beloften doet. En wij doorgaan op die weg. En we beginnen de Bijbel te lezen en te bidden, God te loven. En zijn weg te volgen, zijn geloofsleer te kennen. De Heer stuurt ons een Heilige Geest om ons te leiden in ons persoonlijke leven. En op die manier neemt God al die bonden uit ons weg, alles, al die banden, al die strikken, alles wat ons vastgebonden heeft. Die slavernij van verdriet, verbitterdheid. Hij vervult onze behoeften. Hij helpt ons. Geestelijke behoeften, materiële behoeften. En hij neemt lasten van ons weg. En dan beginnen we gelukkig te zijn. En beginnen we God te behagen. Zonder hier moeite voor te moeten doen. Daarom staat hier, de geboden zijn geen zware last, het is niet moeilijk. Vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Ja, want God helpt ons dan. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof in God, in de Heer Jezus Christus als God en als de Zoon van God. Als de zaligmaker van de wereld, dat is het geloof. Dus hier staat dat ons geloof ervoor zorgt dat wij de wereld kunnen overwinnen. Het vlees, de zwakheden van ons vlees en de vijand ook, die kunnen wij ook overwinnen door ons geloof. Vers 5, wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Dus elke man of vrouw die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dat Jezus Christus God is, wat een groot geheimenis. Een geheimenis dat voor velen zo moeilijk is om te begrijpen, om aan te nemen. En daarom zijn er zoveel religies, zoveel godsdiensten en ook velen die niet geloven in de Heer Jezus, of die zeggen dat hij een gewone man is geweest, een profeet, maar dat is alles. Dat zeggen de meeste religies. Maar wij, door de Geest van God, heeft God ons onderwezen en hebben wij begrepen dat Hij God zelf is. De Heer Jezus Christus is God. En in de Bijbel staat ook dat God zich had vernederd. En dat Hij vlees was geworden. Dat Hij vlees was geworden om onder de mensen te kunnen leven. Voor een bepaalde tijd. En zo is de Heer ook gekomen. God. God in de persoon van de Heer Jezus Christus. En het evangelie vertelt ons dat hij uit een vrouw is geboren. Want God wilde dit zo. Hij wilde dit op deze manier doen om bij de mensheid te zijn en om de mensen te laten zien dat het wel mogelijk was om God te behagen en hem te gehoorzamen in alles. En daarom heeft hij zich als een mens gedragen op aarde. Voor een bepaalde tijd. Er is niets onmogelijk voor God. Hij kon dieren laten spreken. Dat heeft hij gedaan. Dus voor hem is er niets onmogelijk. Want hij is de Almachtige. Hij is de eigenaar van alles. De schepper, de maker van het heelal. En wij zijn een deel van zijn schepping. Dus sommigen vinden het heel moeilijk om te geloven dat de Heer Jezus Christus God is of God was toen hij als mens op aarde was. Maar we moeten dit gewoon accepteren. En hier staat dus: wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? En dat hij dus naar de wereld was gekomen, dat hij God was die vlees was geworden om onder de mensen te wonen. Dat moeten we gewoon geloven. En al die wonderen die wij vandaag de dag zien, al die openbaringen van God in ons leven en in het leven van mensen om ons heen, daar zijn wij getuigen van. En daarom weten wij dat God dit allemaal heeft gedaan, dat hij zelf ook mens was geworden voor een tijd. En in het volgende vers, hier gaat het over de Heer Jezus Christus. Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Hier staat het, de geest van God is de waarheid. Maar voordat we verder gaan lezen, dat de Heer Jezus Christus was gekomen door water en bloed, wil ik hier graag een paar versen overlezen. Versen die te maken hebben met het water. We gaan het hebben over het water en bloed. Ik weet dat de broeders dit al weten. Dit onderricht. Ja, dit hebben we al honderden keren gegeven. En de broeders die al langer bij de kerk horen, die weten dit al. Maar er zijn nieuwe mensen. Want wellicht zegt iemand, waarom herhalen we dit elke keer? We herhalen altijd dezelfde dingen, omdat wij leraars en leraressen van het woord van God moeten worden, om anderen te kunnen onderwijzen. Dat is het. Dus laten we een aantal versen over het water lezen. Waarom staat hier dat de Heer Jezus Christus door water kwam? Laten wij in Jesaja 43 lezen. Jesaja 43, zonder dat wij 1 Johannes kwijtraken. Jesaja 43, vers 20. Hier staat Jesaja 43, vers 20. De dieren van het veld. Hier spreekt God voor de toekomst. We lezen nu Jesaja. Denk daaraan, dit is een profeet uit de oude tijd. Een profeet uit het Oude Testament. Jesaja profeteerde over de komst van onze Heer Jezus Christus en het begin van de kerk van de Here. Daar gaat de hele profetie van Jesaja over. Bijna de hele profetie over hetzelfde. God spreekt over de voorloper, de Messias, de zaligmaker, de gezalfde. En ook dat hij een geestelijk volk zal vormen. En daar gaat ook deze profetie over. Jesaja 43, vers 20. God belooft van alles. Hij zou een personage sturen. De verlosser, de zaligmaker. En deze boodschap van Jesaja was voor het volk in de oude tijd, het fysieke volk van Israël. God gaf hen deze profetieën. En het volk heeft dit vast nooit begrepen in die tijd. En wellicht begreep de profeet Jesaja dit ook niet. Maar hij profeteerde het gewoon. En hij zei, de dieren van het veld zullen mij eren. De dieren van het veld, hier gaat het niet over echte dieren, maar over mensen. Mensen met zoveel fouten, gebreken, zondige tendenties. Dat zij vergeleken werden met een wild dier. Een dier van het veld. Als wij vandaag de dag mensen horen spreken in ons dagelijks leven, in sommige landen. Als iemand boos is, dan zeggen mensen wel eens, ja, hij is als een wild dier. In sommige landen gebruiken ze dit als een spreekwoord. Hij is als een ongetemd dier, als een tijger, als een wilde leeuw. Zo worden mensen, driftige mensen soms vergeleken. Mensen die snel boos worden, die opvliegend zijn, die worden met wilde dieren vergeleken. En God spreekt tot de mens op een manier dat de mens dit kan begrijpen met onze taal, met onze manier van spreken. En daarom zei de Heere hier, de dieren van het veld zullen mij eren. Dus, de dieren van het veld zijn die mensen, moeilijke mensen, driftige mensen, die vol haat en wrok, trots, verwaandheid zijn. God zal tot hen spreken en zij zullen geloven. En zij zullen zich bekeren tot God en ik zal hen bevrijden, zei God. Ik zal hun hart veranderen. Ik zal dat hart van een wild dier uit hen weghalen en een hart van een duif geven. De Heer gebruikte altijd dieren in zijn gelijkenissen. Hij zei, wees als een duif. Eenvoudig als een duif. En verstandig als een slang. En zo zei de Heer altijd dit soort dingen. Dus ja, de dieren van het veld, het waren die mensen met een verhard hart. En hij zou een zachtmoedig hart geven. En de Heer zegt hier, wanneer ik hen verander, dan zullen zij mij eren. Hoeveel van ons waren wel niet als deze dieren van het veld? Wilde dieren, driftig, vol haat, vol boosheid, wraakgevoelens. Of anderen spraken met obscene woorden, met platvloerse taal. Hoeveel van ons? Misschien beledigden we andere mensen met onze woorden. Maar we zeggen nu, ik heb de Heer leren kennen en de Heer heeft mij veranderd. En hij heeft mijn hart veranderd. En hij heeft mij een nieuw hart gegeven. En nu ben ik zo zachtmoedig als een duif. Hoeveel zullen dit nu kunnen zeggen? Ik denk velen van jullie. Velen van jullie kunnen dit getuigen van hoe God jullie heeft veranderd. En mij ook. Vers 20. De dieren van het veld zullen mij eren. En we begrijpen nu dus waar dit over gaat. Jakhalzen en struisvogels. Want ik zal water geven. Ja, we hadden het over het water. Soms wijk ik even af van het onderwerp. Ja, eigenlijk niet soms. Altijd. Maar goed, we hadden het dus over het water. Ik moet altijd alles uitleggen. Alles wat in een vers staat. Want anders is het onderricht niet compleet, niet volledig. En ik weet dat jullie geduldig met mij zijn. En de Heer ook. Goed, ik zal water geven in de woestijn. Over het water hadden we het. Water is het woord van de Messias. De Messias die zich zou openbaren en die zou troosten. En die zou de zonden vergeven. En die zou bevrijden. Alle harten bevrijden die God niet hadden. Die God niet kenden en die als dieren van het veld waren, wilde dieren. Dus deze woestijn, ik zal water geven in de woestijn. De woestijn is een hart zonder God. In de woestijn is er bijna geen water. Het is moeilijk om water te vinden en mensen overlijden soms van de dorst. En er is ook bijna geen groen, geen bomen, geen planten, omdat het bijna nooit regent. Dus het hart van de mens waar God niet in woont, is als een woestijn. Zo droog als een woestijn. En zo vond de Heer dit toen hij op de aarde kwam. Al die harten die zo droog waren als een woestijn en die water nodig hadden. En hier staat in de wildernis rivieren om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. Dit is een prachtige belofte, een wonderbaarlijke belofte voor zijn volk, zijn nieuwe volk, zijn geestelijke volk. Het geestelijke volk van Israël. Sion, Jeruzalem, dat God zou vormen met zijn woord. Hij zelf zou die bron van levend water zijn, dat zou opwellen tot het eeuwige leven, de Heer Jezus Christus. En daarom staat hier, ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om mijn volk te drinken te geven. En zo kunnen we beter het vers in 1 Johannes hoofdstuk 5 begrijpen, dat de Heer door water kwam. En hier staat in vers 21 nog in Jesaja, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. En dit heeft hij zo gedaan. Hij heeft zijn volk gevormd. En nu is het de Heilige Geest die ons leidt, die ons onderwijst, die ons blijdschap en vreugde geeft. Die ons helpt om door te gaan en zodat wij Gods lof vertellen in geest en waarheid. Dus hier gaat het dus in vers 20 over dat water, dat God water zou geven in de woestijn. In de wildernis, rivieren in de wildernis, zodat zijn volk zou kunnen drinken. En zo zijn er vele versen in de Bijbel over dit water, maar we kunnen maar een paar versen lezen. Jesaja 44, vers 3, in het volgende hoofdstuk. Hier doet God ook die beloften. En hij zegt hier, want ik zal water gieten op het dorstige. En stromen op het droge. Hier zegt hij niet meer de woestijn, maar hij zegt hier op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Wat was dat nageslacht van de Heer? De kerk. De samenkomst van God. De kerk. Dat bestaat uit het geestelijke volk van Israël. En de Heer zou dus zijn volk vormen. Hij is het zijn volk aan het laten opstaan. Zijn samenkomst. En hij geeft het levende water. Dat is hij zelf. En de Heilige Geest werkt in ons midden. In het hart van degene die bij die samenkomst horen. Zodat het woord van God vervuld wordt. Al zijn beloften. Alles wat hij heeft beloofd. Maar hij eist ook van de mens dat de mens verandert. Dat hij zijn leven betert met de hulp van de Heilige Geest. En in Zacharia, laten we lezen in Zacharia, net iets voor Matteüs, het Nieuwe Testament, dus aan het eind van het Oude Testament, vinden we Zacharia. Hoofdstuk 14. Zacharia hoofdstuk 14. In vers 6. Vers 6 tot en met 9. We hebben het over de Heer Jezus Christus. Dat hij door water kwam. En dat hij het levend water is. Dat water dat God had beloofd in het Oude Testament. Bij monden van de profeten. Hij had beloofd dat hij levend water zou sturen. En dat hij iedereen daarvan zou laten drinken. Dat levende water, dat is de Heer Jezus Christus. En daarom staat er ook in Johannes dat hij uit water was gekomen, door water. Zachariah 14, vers 6. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn. Hier staat dat die dag dat de Heer Jezus Christus zou verschijnen om zijn evangelie te verkondigen. De dag van zijn openbaring. Want de geschiedenis vertelt ons dat de Heer begon te werken toen hij 30 jaar was, dat hij het evangelie begon te verkondigen. En zijn eerste bericht, zijn eerste boodschap begon toen hij 30 was. En hij begon te onderwijzen en te verkondigen. En hier staat: op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn. Evenmin de dikke duisternis. Die dag, het was iets symbolisch. Het was niet één fysieke dag. Het ging erover dat uiteindelijk de openbaring van die dag van de Here was aangebroken. In het Oude Testament lezen we altijd in de boeken van de profeten dat God het heeft over de laatste dagen, de laatste tijd, en dat de dag van de Here zou komen. De dag van de Here zou geopenbaard worden. En er staat ook in de Bijbel: wee degene die slecht leven op de dag van de Here. Wee degene die nog in zonde leven, want ze zullen vernietigd worden. En hier ging het dus over die openbaring van de Heer Jezus. De Heer Jezus was niet alleen het water, maar hij was ook die dag van de Here. Die bepaalde, die vastgestelde dag door God. God had zijn fysieke volk vele beloften gedaan. Maar vele van die beloften waren eigenlijk voor de kerk van de Here. En hier staat in vers 7. Maar er zal één dag zijn die de Here bekend zal zijn. Er zal één dag zijn die de Here bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht. Nee, want het was de Heer Jezus Christus. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Dus op het moment dat de Heer zich zou openbaren en zijn eerste boodschap van het evangelie zou verkondigen, dat er licht zou zijn en dat het licht zou blijven. Want de Heer Jezus Christus is ook het licht. Het licht dat over alle mensen schijnt. Hij is het levende water. Hij is het licht. Hij is de dag van de Here. Die speciale dag die geopenbaard zou worden. De glorie zijn onze God. Kijk wat de Heer allemaal is. Hij is ook het brood des levens en de ware weg. Hij is het leven. De Heer is alles voor ons. En we kunnen Hem op veel verschillende manieren noemen. Een naam geven. De dag van de Heer, het licht, het brood des levens. Wat een grootheid. Vandaag hebben we het over het water. Vers 8. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. Dus op die dag die geopenbaard zal worden, zal er levend water vanuit Jeruzalem stromen. Dit was de Heer Jezus zelf. Levend water zou er vanuit Jeruzalem stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. Over de hele wereld zou de Heer zich openbaren, in welke tijd dan ook. In welk tijdperk. God openbaart zich altijd aan de mensheid, de glorie zij aan de Heer. Vers 9, de Heer zal koning worden over heel de aarde. Hij is ook koning. Kijk, nog een naam voor Hem, Hij is ook de koning. De Heer Jezus Christus is die rechtvaardige koning, die volmaakte koning, die recht zou regeren en dat zijn koninkrijk voor altijd zou bestaan. Die koning die zou komen, het was geen koning voor een bepaalde tijd, maar voor altijd, de koning Jezus. Dus laten we nog een keer lezen. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Gezegend zij de naam van onze Heer. En laten we nu naar Johannes gaan, het evangelie volgens Johannes, om over het water te blijven lezen. Johannes hoofdstuk 4, het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 4, vers 13. Dus we zijn hier al in de evangeliën aangekomen. Want we waren aan het begin de eerste brief van Johannes aan het lezen. Maar nu zijn we in het evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 4, vers 13. Hier staat. De Heer Jezus sprak hier met de Samaritaanse vrouw. Hij sprak hier met de Samaritaanse vrouw. Jullie kennen allemaal wel wat er met de Samaritaanse vrouw is gebeurd. Dat zij water uit de put probeerde te halen, maar dat dit niet lukte. En dat de Heer tegen haar zei, ik zal je water geven en je zult nooit meer dorst hebben. En de Heer begon haar te evangeliseren. En de Heer sprak ook over haar persoonlijke leven, zodat zij zou geloven in hem. En in vers 13 zei de Heer tegen haar, Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, dus uit deze put, dit fysieke water, die zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem, dus in het hart van die persoon, een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven. De bron van verlossing. De verlossing, dat is wat de Heere ons geeft. Als hij ons dit water geeft om te drinken, dat is de Heer Jezus Christus zelf, zijn prachtige woord, zijn beloften. En als wij hem aannemen als de Zoon van God, als de zaligmaker, als die volmaakte koning en als God zelf, dan drinken wij van deze bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dan drinken wij van dit water als wij de Heer aannemen. En daarom stond er ook in de eerste Johannes dat ieder die gelooft dat Jezus de Christus is en de Zoon van God, die is uit God geboren. Dus dit water wordt in ons hart een bron dat opwelt tot in het eeuwige leven, omdat wij hebben aangenomen en wij geloven dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is en dat God één God is. Wat een geheimenis. God is één. En tot slot gaan we nog iets over het water lezen. Ja, er zijn heel veel versen. Ik nodig jullie uit om de hele Bijbel te lezen. Meerdere keren. Word hier nooit moe van. Want u zult heel veel leren. Vele verborgen schatten zult u vinden. Maar we gaan nu naar Openbaring. Openbaring 22, het laatste boek van de Bijbel en het laatste hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring, hoofdstuk 22, vers 7. Johannes had hier deze visioenen gehad. Die in het boek Openbaring staan opgeschreven. Alles wat God hem had laten zien wat er in de toekomst zou gebeuren. De engel van de Heere of de geest van God die spreekt tot Johannes. En de conclusie van dit alles was dat we moesten geloven in de rechtvaardige, in de heilige, in het levend water. In Christus Jezus. Dat er in hem geloofd moet worden. Vers 17. Vers 17 van Openbaring 22. En de geest en de bruid zeggen. De geest is de geest van God en de bruid is de kerk van de Heere. De samenkomst van de Heer Jezus Christus. Dus de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. en laat Hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus accepteer de Heer Jezus Christus als God. Neem Hem aan als de Zoon van God en als de rechtvaardige koning die al regeert en zal blijven regeren tot in eeuwigheid. Dat is wat hier staat. Dus we hebben nu meer begrepen over het water en over wat het dus betekent dat de Heer door het water was gekomen, door water en bloed. Laten we dus weer teruggaan naar 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 6. Hij is het die kwam door water en bloed, Jezus de Christus, niet door het water alleen. Dus het was niet alleen maar dit profetische woord waar we over gelezen hebben. En dat Hij een bron van water zou zijn dat op wil tot in het eeuwige leven. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Dus we hebben nu begrepen wat dat water is. En hier staat dus, Hij kwam door het water en het bloed. En waarom ook door het bloed? Ja, dat is het menselijke deel van de Heer Jezus Christus. Dat menselijke deel van de Heer Jezus Christus is die bron van water. Die bron, die put, die was uitgegraven in de woestijn op een symbolische manier. Of die put zoals die Samaritaanse vrouw gebruikte om water uit te halen, om haar dieren te drinken te geven. En dat de Heer tegen haar zei, geef mij water. En dat de vrouw, de Samaritaanse vrouw tegen de Heer zei, dit kan ik niet. Dat is die bron die opwelt tot in het eeuwige leven. En daarom staat hier dat Hij door water en bloed was gekomen. Dat bloed had te maken met het menselijk deel van Hem. Dus niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. De Heer was een bron die opwelde tot in het eeuwige leven, maar die bron die moest op een bepaalde manier verschijnen. Als ze uit het niets zou verschijnen, zou het moeilijk zijn om te geloven. En daarom heeft God hem uit een vrouw geboren doen worden. En vandaag de dag beginnen mensen te spreken over een bron die opwelt tot het eeuwige leven. En dat dit dan een bron van water zou zijn. Dat zou verjongen, dat eeuwig leven zou geven, een fysieke bron van water, iets fysieks. Ja, want de mens wil altijd iets fysieks. Maar het is dus de Heer die fysiek was geworden. Hij was er door bloed gekomen, uit een vrouw geboren. En hier staat, en de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. En wij herinneren dat als wij de evangeliën lezen, dat we lezen over de waterdoop van de Heer Jezus Christus. En dat er een stem uit de hemel klonk die zei, dit is mijn geliefde Zoon. In Hem vind ik mijn welbehagen. Geloof in Hem, luister naar Hem. En de apostelen, de discipelen waren hier getuigen van geweest. Vers 7, want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord, dit is de Zoon. En de Heilige Geest. En deze drie zijn één. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Het is één God. Hoewel sommige religies die ons bekritiseren en zeggen dat wij geloven in een God met drie hoofden. Maar dat is erg respectloos jegens God. Dan zeggen die mensen dat God niet in staat is om drie te zijn in één. Hij kan alles, Hij is alles, dus Hij kan ook op drie manieren werken. Maar Hij is één. Voor Hem is er niets onmogelijk. Hij onderwijst ons dit, dat Hij de Zoon, de Vader en de Heilige Geest is, maar dat Hij één is. En wij moeten dit gewoon aannemen zonder dit te betwisten of te bekritiseren. Vers 8, en drie zijn er die getuigen op de aarde. de geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Het water is het woord, het profetische woord. En het bloed is de Heer Jezus Christus als mens. Hij is als mens op de aarde geweest en velen hebben hem gezien en gehoord. En de geest is de Heilige Geest die ons vandaag de dag ook onderwijst dat de Heer Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. De weg naar het eeuwige leven. En deze drie zijn één, staat hier, vers 9. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Dus wij gaan God niet beledigen door te zeggen dat hij een leugenaar is. Nee, als hij zegt dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie op een andere manier werken, maar tegelijkertijd één zijn, dan horen wij dit gewoon te geloven. Zo is het. En wij zeggen niet dat God een leugenaar is. Wie hier aan twijfelt, zegt God is een leugenaar. Vers 11, en dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Zo heeft God dit gezegd en hij heeft dit onderwezen sinds het begin der tijden. En wij moeten dit geloven. Vers 12, wie de Zoon heeft, heeft het eeuwige leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het eeuwige leven niet. En dit is verdrietig en pijnlijk voor de ongelovigen. Voor degenen die niet geloven of degenen die andere religies hebben verzonnen. Om op hun eigen manier dingen te onderwijzen. Uit eigen belang of omdat dit makkelijker is. Of omdat ze gewoon in hun fouten willen blijven doorleven. Daarom zijn er zoveel religies ontstaan. Maar wij danken onze Heer dat hij zich bekend heeft gemaakt aan ons en dat wij hem kennen. En dat wij weten dat hij leeft en bestaat en dat hij op deze manier werkt. Dus God werkt op drie verschillende manieren. Maar hij heeft ons altijd laten zien dat hij die God is die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die almachtige, degene die wonderen doet, degene die onze gebeden verhoort. Hij die ons troost. En die onze hartverlangens vervult. Dat is God, onze God. Vers 13. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. De glorie zijn onze God. Ja, wij weten dat hij ons verhoort. Als wij iets bidden naar zijn wil. De glorie zijn onze God. Wij beleven dit vandaag de dag. Dit zijn ervaringen uit ons eigen leven. Wij bidden iets tot God en hij geeft ons een antwoord. En hij vervult onze hartsverlangens. Als dit wijze dingen zijn, goede dingen die wij aan God vragen, dan geeft hij het ons onmiddellijk. Maar we moeten dus wel wijsheid hebben om God dingen te vragen. Want als iemand zegt, ja, ik ga God om een vliegtuig vragen, maar als wij een vliegtuig niet kunnen onderhouden, waarom zouden we dan een vliegtuig aan God vragen? Dat heeft geen zin, we moeten wijs zijn, intelligent. Dat we God vragen wat we nodig hebben en wat we ook aankunnen. En hier staat vers 16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, hier verandert hij het onderwerp. Dan moet hij tot God bidden en hij zal hem het leven geven. Het gaat hier over de liefde, barmhartigheid. En tot God bidden. Ja, we moeten God om vele dingen vragen. Want God verhoort onze verzoeken en hij geeft ons antwoord. En hier staat dus, als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en hij zal hem het leven geven. Dus God zal hem helpen om te veranderen. Namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Weten jullie nog wat die zonde tot de dood is? Dat is godslastering. Lastering tegen de Heilige Geest. Dat is die zonde tot de dood. De Heer Jezus Christus, toen Hij op de aarde was om het evangelie te verkondigen, waren er velen die God lasterden. Ze lasterden God en zijn woord en de Heilige Geest. En ze zeiden ook vele dingen tegen de Heer Jezus. Ze lasterden Hem. En ze zeiden dat Hij een leugenaar was. En zo waren zij God aan het lasteren. Want God had gesproken dat Hij zijn Zoon zou sturen. Om dat werk te doen. Om het goede nieuws te verkondigen. Het goede nieuws van verlossing. Dus zij hebben gelasterd. En toen zei de Heer, wee hen die God lasteren, want alle zonden zullen de mens vergeven worden. Maar lastering tegen de Heilige Geest zal hen niet vergeven worden. Dat is die zonde die niet vergeven zal worden. Gods lastering. Alle andere zonden, ja, die kunnen vergeven worden door God. Overspel, ontucht, verkrachting, ontvoering. Die dingen, als mensen tot inkeer komen, als zij dit niet meer doen, als zij werkelijk berouw hebben, dan zal God die persoon een tijd laten lijden om die persoon te straffen voor zijn slechte daden. Maar Hij zal hen die zonden wel vergeven als ze tot inkeer komen. Maar die godslastering, dat zal niet vergeven worden. Vers 17. Elke ongerechtigheid is zonde. En er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Ik wil graag dat jullie allemaal met mij meelezen, zodat we dit vers in ons hart opslaan. Vers 18. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Dit vers is, het lijkt moeilijk, maar het is niet moeilijk. Het wordt verkeerd begrepen door velen. Hier staat, wij weten dat ieder die uit God geboren is, dus elke mens, elke man, elke vrouw die uit God geboren wordt, dan begint God in het hart van die persoon te leven. Hij begint in zijn hart te wonen. En daarom zondigt die persoon niet meer, omdat er geen ruimte in zijn hart meer is voor de zonde. Die persoon ziet de zonde. Hij observeert de dingen en hij observeert ook zonden. Maar hij doet dit niet meer, omdat God in zijn hart is. Dus die zondige tendentie, dat zondige genot, dat sterft, dat gaat uit hem weg. En die persoon ziet dus de zonde. Die ziet misschien iemand die steelt of die overspel pleegt of die vervloekt. En die persoon begint hem dan juist te onderwijzen. En te bidden tot God voor hem. Maar in zijn hart heeft hij dus niet meer dat verlangen om ook die slechte dingen te doen. Omdat God al in zijn hart woont. Dus hij verlangt er dan niet meer naar om die slechte dingen te doen. En wij hebben het dus over personen die al langere tijd bij de kerk horen, die geestelijke gaven hebben, die de doop met de Heilige Geest dus hebben ontvangen en daarna ook geestelijke gaven. En die God dienen, jaren in de kerk zijn, vaker de Bijbel hebben gelezen. Over hen heb ik het. Als u nog steeds in uw hart voelt dat u in de val van de duivel trapt en dat u nog steeds in zonde leeft, dan betekent dit dat God nog steeds niet in uw hart woont. Dan hebt u God nog niet binnengelaten in uw hart. Dan moet u strijden, hiervoor strijden dat dit wel gebeurt. Want dan bent u nog niet uit God geboren. Hier staat, wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Ja, dus deze persoon die uit God geboren is, die door God veranderd is, die bewaart zichzelf. En God bewaart die persoon ook, hij beschermt die persoon. Dus God staat niet toe dat die zonde hem treft, dat hij hem bereikt. Dus de duivel kan niet meer naar mij toe komen en zeggen, Maria Luisa, steel dat. Of doe dat, of doe die zonde. Neem dat weg van die persoon. Ja, de duivel kan dit wel tegen mij zeggen, maar ik zal dit nooit doen, want ik ben eerlijk. God heeft mij eerlijk gemaakt en ik heb ontzag voor God. En ook al ziet niemand mij, ik weet dat God mij wel ziet. Dus ik moet handelen naar wat er in mij is, waar ik in geloof. God is in mij. Dus ik zeg dan tegen de Satan, tegen de duivel, ga weg van mij. Want ja, hij zal vast naar mij toekomen om mij ook te laten vallen. Om verleidingen te laten zien, maar ik zal daar niet in trappen. Want God bewaart mij, zoals hier staat. Die persoon bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. 19. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Ja, wat een verdriet. De hele wereld ligt in het boze. Wij zijn maar weinig mensen in de kerk, weinig die uit God geboren zijn. Maar wij verwachten dat God ons helpt om vele zielen naar zijn kerk te krijgen, naar het koninkrijk der hemelen, zodat zij niet meer in de boze liggen. Vers 20. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. De Zoon van God is gekomen zodat wij God konden leren kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Geprezen en geloofd zij onze Heere. En wij danken hem voor die kans die hij ons allemaal heeft gegeven. Hij heeft u die kans gegeven en ook mij. Wij mogen voor de Heere staan en zijn woord horen, zijn woord lezen, overdenken. Laten we onze God eren. Laten we hem prijzen. Laten we hem verheerlijken. En iedereen die vandaag voor de eerste keer bij ons is of nog nieuw is in de kerk. Ik nodig jullie uit om door te gaan op deze weg. Dit is geen moeilijke weg. Heb een bereidwillig hart en hou van God. Heb God lief en dan zal God in uw wezen wonen. In uw hart en dan zal hij u zegenen. En gelukkig maken en vrede geven. En hij zal u het eeuwige leven geven op een dag. Want hij is die bron van levend water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Laten we gaan bidden tot onze God en laten we hem bedanken. En onze verzoeken, onze hartverlangens. We gaan dit allemaal aan God vertellen. En laten we ook tot God bidden voor die ziekten en diegenen die gekweld worden door kwade geesten vanwege hekserijen, tovenarijen, vervloekingen. We gaan hier allemaal voor bidden. En de broeders die hier bij mij zijn, die zullen ook met mij bidden en dit alles aan God vragen. Heilige Vader, hemelse Vader, schepper van de hemelen en de aarde, almachtige God, wij weten dat u met Abraham, met Isaac, met Jacob, met Mozes was. En zoveel personages nog. Die hebben genoten van uw aanwezigheid. Van uw gezelschap, van uw beloften. Uw prachtige, wonderbaarlijke beloften. Zij hebben ervaringen gehad met de Heilige Geest in hun leven. Heer, we hebben niet genoeg tijd om iedereen op te noemen. Maar er zijn duizenden jaren voorbij gegaan en vandaag de dag blijft u zich openbaren tot de mens, tot uw schepselen, uw schepping. Wij zijn een deel van uw schepselen, van uw schepping, mijn Heer. En daarom staan wij hier voor u. Verhoor onze gebeden. Luister naar wat wij u vragen, onze hartverlangens. Heer, er zijn vele mensen die nieuw zijn in de kerk, die nog geen ervaringen hebben gehad met u, of die de geloofsleer nog niet kennen, of de Bijbel nog niet hebben gelezen, of uw Heilige Geest nog niet in hun hart hebben gevoeld. Maar ik weet dat zij hiernaar verlangen. Dat zij ook met u willen leven en al deze geestelijke ervaringen willen meemaken. En zij wachten ook op uw krachtige hand, dat u wonderen gaat doen, tekenen Heer, strek uw krachterhand uit, genezende hand, over alle mensen die ziek zijn. Van welke leeftijd dan ook, of welke ziektes ook hebben. Strek uw hand uit en doe wonderen en tekenen. Genees iedereen, mijn Heer. Want iedereen vraagt iets aan u. Wat betreft een ziekte of een behoefte, een verlangen. Of een ziekte die ze in hun lichaam hebben. Wees barmhartig, mijn Heer. En ik vraag u ook om de vijand te bestraffen. Bestraf al die kwade geesten die zijn gaan heersen over het leven van mensen. En waardoor zij hun ideeën niet meer kunnen coördineren. Ze kunnen niet meer met hun gezonde verstand nadenken. Heer, wees barmhartig met hen. Zij zijn weerloos, mijn Heer. Alleen uw barmhartigheid kan hen bevrijden. En kan die toverspreuken en die vervloekingen wegnemen. Zodat iedereen bij zijn gezonde verstand kan zijn en uw naam kan loven. U kan vereren en u kan bedanken. Vader, in de luisterrijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vragen wij u om iedereen te zegenen. Wij danken u, mijn Heer. De lofprijzingen zijn aan u. De glorie en de eer zijn aan u van nu aan tot in alle eeuwigheid. Wij loven u, mijn Heer. Wij danken u. Laten wij koor 2 zingen. Aanbid, loof en zegen de Heer.
Alabad, bendecida Jehová. Vosotros los hijos de Dios. Alabad, bendecida Jehová. Vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alabad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel.
De glorie zijn onze Heer, wij danken onze God. Dank jullie wel, mijn geliefde broeders. En iedereen die ons vandaag heeft gezien, een omhelzing voor jullie allemaal. Ook voor de kinderen, mogen God jullie allemaal zegenen. Ook de broeders hier, dank jullie wel, mogen God jullie zegenen. Tot binnenkort. APPLAUS